Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we zingen uit de eerste berijming van de 12 artikelen en dan het tweede vers. De eerste berijming van de 12 artikelen, vers 2. Ik geloof ook in de Heilige Geest die we eren, die onze geest wil troosten, leiden, leren. Ik geloof één kerk, een algemeen genootschap, geheiligd en vergaard door 's hemels boodschap en wat er volgt. In de eerste berijming van de 12 artikelen des geloofs, het tweede vers. Gemeente, uit Gods woord zal ons worden gelezen uit de brief van Paulus aan de Romeinen, het 8e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17. Romeinen 8, vers 1 tot en met 17. Vooraf de Nederlandse geloofsbelijdenis en dan artikel 20. God heeft zijn rechtvaardigheid en barmhartigheid bewezen in Christus.
Wij geloven dat God, die volkomen barmhartig en rechtvaardig is, zijn Zoon gezonden heeft om aan te nemen de natuur in de welke de ongehoorzaamheid begaan was, om in haar te voldoen en te dragen de straf der zonde door zijn zeer bitter lijden en sterven. Zo heeft hij God zijn rechtvaardigheid bewezen tegen zijn zoon, als hij onze zonde op hem gelegd heeft. En heeft uitgestort zijn goedheid en barmhartigheid over ons, die schuldig en de verdoemenis waardig waren, voor ons gevende zijn zoon in de dood door een zeer volkomen liefde, en hem opwekkende tot onze rechtvaardigmaking, opdat wij door hem zouden hebben de onsterfelijkheid en het eeuwige leven. Lees nu Romeinen 8 vanaf vers 1. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet des geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde des doods. Want hetgeen de wet onmogelijk was, terwijl ze door het vlees krachtloos was, heeft God zijn zoon zendende in gelijkheid des zondige vleeses, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Maar die naar het vlees zijn, bedenken wat des vleeses is. Maar die naar de geest zijn, bedenken wat des geestes is. Want het bedenken des vleeses is de dood. Maar het bedenken des geestes is het leven en vrede. Daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich de wet Gods niet. Want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in de geest. Zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in uw lieden is, zo is wel het lichaam dood om de zonde wil. Maar de geest is leven om de gerechtigheid wil. En indien de geest desgene die Christus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams dood, zo zult gij leven. Want zoveel als ze door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, wederom tot vrezen. Maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba, Vader. Dezelfde geest getuigt bij onze geest dat wij kinderen Gods zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden.
Gemeente, er wordt gecollecteerd voor de diaconie, voor de kerk. En de derde collecte is de Pinkstercollecte voor de zending. Hartelijk aanbevolen, de Heere zegene u en uw gaven. Terwijl wij zingen, Psalm 119, vers 3. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Vers 9, doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer. En 47, ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord. Psalm 119, vers 3, vers 9 en vers 47.
Thank you.
Gemeente, op deze Pinksterdag herdenken we de uitstorting van de Heilige Geest. En de Heilige Geest woont nu in Gods gemeente op deze aarde en doet zijn werk in zondaars harten. En in de catechismus is er één zondag die gaat helemaal over de Heilige Geest. Natuurlijk, in verschillende zondagen gaat het wel over de Heilige Geest en wordt zijn naam wel genoemd. Maar er is maar één zondag die helemaal over het geloven in God de Heilige Geest gaat. En dat is zondag 20. En naar de orde van het jaar is ook deze zondag, precies zondag 20, aan de beurt. Op deze Pinksterzondag. We zouden kunnen zeggen, gepastere stof uit de catechismus is er niet op de Pinksteren. En vandaar ook gemeente vanavond zondag 20. En na het geloof in God de Vader, zondag 9 en 10. Het geloof in God de Zoon, zondag 11 tot en met 19. Nu het geloof in God de Heilige Geest. En dat is heel belangrijk. Erzinus, die we dit jaar wat volgen in zijn schatboek, zegt, zonder hem, zonder de Heilige Geest, zou de kennis van de voorafgaande artikelen voor ons geen nut hebben. Begrijpen we wat Erzinus bedoelt? Zonder de Heilige Geest zouden al die andere artikelen van de Vader en van de Zoon en wat dat allemaal nog meer betekent geen nut hebben. We hebben de leiding van de Heilige Geest nodig en het werk van de Heilige Geest. En dat kan toch nooit genoeg benadrukt worden. En daarom hebben we het ook gezongen, gebeden, och schonk gij mij de hulp van uw geest. Voelen we dat, gemeente, op deze Pinksterzondag, dat we die geest, de Heilige Geest, zo nodig hebben? En dan haalt Erzinus twee teksten aan uit Romeinen 8. Romeinen 8 vers 14, want dan zegt hij daarbij, want zovelen als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. En direct daarna haalt hij vers 9 aan, maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. Wat een verschil. Wel geleid worden door de geest, of niet geleid worden door de Heilige Geest. De geest Gods, de geest van Christus, is dan geen nauwkeurig zelfonderzoek waard. Of wij ook geleid worden door die geest, geliefde gemeente, dan is het ook een onderzoekende vraag vanavond op deze Pinksterzondag. We gaan zondag 20 eerst lezen. Vraag en antwoord 53. Wat gelooft gij van de Heilige Geest? Eerstelijk dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten andere dat hij ook mij gegeven is, opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken, mij troosten en bij mij eeuwiglijk blijven. Het geloof in God de Heilige Geest, zijn persoon. Eerstelijk dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is, zijn persoon. Zijn gave, ten andere dat hij ook mij gegeven is. En zijn werk, opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken, mij troosten en bij mij eeuwiglijk blijven. Dus het geloof in God de Heilige Geest en dan zijn persoon, zijn gave, zijn werk. Wat gelooft gij van de Heilige Geest? We gaan eerst letten op zijn persoon. Wat gelooft gij? Wat voor geloof bedoelen we dan? Als hier staat wat gelooft gij? Dan bedoelen we niet het historisch geloof, catechisanten, of het wondergeloof, of het tijdelijk geloof. Maar dan bedoelen we het ware zaligmakende geloof. Wat gelooft gij? Vraagt de catechismus. En geloven, dat is geloven en belijden met hart en mond. En nu hopen we dat dat ook morgen mag gelden voor die 25 jonge mensen die voor in de kerk zullen staan om geloofsbelijdenis af te leggen. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest, is dat dan ook geen gepast gebed zo aan de vooravond van het belijdenis doen? En nu wordt het aan ons allemaal gevraagd. En misschien al heel veel jaar geleden dat we belijdenis des geloofs aflegden, maar hoe is het nu en wat gelooft gij nu? En is dat ware zaligmakende geloof nu ook in uw en in jou en in mijn hart gewerkt? Ik geloof in de Heilige Geest, artikel 8 van onze geloofsbelijdenis. Het zijn maar 5 woorden. Ik geloof in de Heilige Geest. 6 woorden. Kort artikel, hè? Het zijn zomaar een paar woorden. Een korte zondag ook. Je zou zeggen, is er nog niet meer van te zeggen van het geloof in de Heilige Geest? Het is een korte, overzichtelijke zondag, maar dat is nu precies iets van de Heilige Geest. Die Heilige Geest die werkt in de stilte. Die werkt als het ware op de achtergrond, maar die Geest is overal bezig. Wat verstaat gij? Wat verstaat u? Wat versta jij? Wat versta ik van de Heilige Geest? Wat gelooft gij? Wat gelooft u? Wat geloof jij? Zo heel persoonlijk, en dat is ook heel treffend in deze zondag, dat we zoveel van die kleine woorden vinden. Kijk maar hier, gij en mij, en nog een keer mij, en nog een keer mij, en bij mij. Het is een heel persoonlijk getoonzette zondagsafdeling van de Heilige Geest. Even goed opletten op de naam, Heilige Geest, Heilige Geest. Hij is een persoon. Hij is een goddelijk persoon. Hij is één van de 3 goddelijke personen. Met de Vader en de Zoon. Een goddelijk persoon. Niet zomaar een onpersoonlijke kracht of iets dergelijks. Nee, een goddelijk persoon. Hij is de Heilige Geest. Heilige Geest. Wat is het woord, wat betekent het woord heilig? Het woord heilig, iets wat heilig is, dat betekent dat is apart gezet. Afgezonderd. En het is voor iets bestemd. In de tabernakel bijvoorbeeld, in de tempel lagen de heilige toonbroden. Die waren apart gezet, van andere broden apart gelegd, dat waren speciaal die broden in de tabernakel en die waren bestemd voor de dienst van de Heere, heilig. Gods kinderen zijn Gods heiligen, een heilig volk, zegt Petrus bijvoorbeeld in zijn brief, een heilig volk. Ze zijn afgezonderd van de wereld, ze zijn apart gezet door de Heilige Geest. En ze zijn bestemd om de Heere te dienen, heilig. Dus in het woord heilig zitten altijd 2 dingen, iets apart gezet en ook iets voor iets bestemd. Nu staat hier de Heilige Geest. Nee, het is niet zomaar een gewone geest, nee, het is de Geest van God. De Heilige Geest, we lezen van de Vader ook, Heilige Vader. Dat bad de Heere Jezus in zijn hoge priesterlijk gebed, Heilige Vader. En de Zoon wordt ook wel de Heilige genoemd. Lees maar in Openbaring 3, dit zegt de Heilige, lezen we dan in Openbaring 3. Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, die de sleutel Davids heeft tot de gemeente van Philadelphia. En nu ook de Heilige Geest. Waarom wordt hij zo genoemd? Vooral vanwege het feit dat hij heilig maakt. Kijk maar even in je Bijbel. staat boven zondag 20 van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. En dan zegt Ursinus heel kort en krachtig, die geest van God is heilig, die wordt heilig genoemd, want hij is heilig en hij maakt heilig. Ja, hij zondert mensen af als hij nu iemand gaat bekeren in de gemeente. En dat hopen we toch dat dat gebeurt vandaag, dat er mensen worden bekeerd. Het is Pinksteren. Maar dat hoop je natuurlijk op iedere zondag, gemeente. Dat er mensen worden bekeerd, jonge mensen, oudere mensen. Dat we, ja, afgezonderd worden. Dat we bij Gods volk mogen gaan horen, dat heilige volk. En op die Pinksterdag werden de 3000 geheiligd, 3000 apart gezet. En die werden, ja, Gods gemeente daar in Jeruzalem. En dan lees je daar dingen over. En nu zijn we samen, de gemeente van Schravenpolder, al die leden en doopleden bij elkaar. Maar nu gaat het erom, zijn we nu ook lid van die gemeente, ja, met een hoofdletter van die heilige kerk van God. En ja, dat doet de Heere nog. En dan, bij dat Pinksterfeest gebeurde dat, hè. Dat heilige volk, dat werd afgescheiden, hè. Ja, die voelden zich niet heilig, maar die werden geheiligd, die werden afgezonderd. Petrus zegt, word behouden van dit verkeerd geslacht. En dan zegt hij als het ware, ja, je woont wel tussen dat verkeerde geslacht. En je hebt daar je plekje wel in de wereld, maar word behouden van dit verkeerd geslacht. Je bent niet meer van die wereld. Er komt een afstand, een heilig volk. Nou, dat is iets over het woord heilig. Nu het woord geest, heilige geest. In het Hebreeuws het woord ruach en in Grieks, pneuma, dat is geest. Dat heeft te maken met ademen, blazen, de heilige geest. We denken natuurlijk gelijk aan die paasdag. Dan komt de Heere Jezus en dan staat er en hij blies op hen en hij zeide, ontvangt de heilige geest. En wat zei de Heere Jezus tegen Nicodemus, jongens en meisjes? Toen die man daar kwam in de nacht, toen zei hij, de wind blaast waarheen hij wil. En gij hoort zijn geluid en gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Zo is het met degene die uit God geboren is, uit de geest geboren is. En wat was het eerste teken wat ze hoorden op de Pinksterdag? Vanmorgen is het uit de Bijbel voorgelezen, Handelingen 2. Het geluid als van een geweldige gedreven wind, juist. Een wind die blies, de Heilige Geest blaast. En waar de Heilige Geest komt, daar is, komt ook leven. Probeer dat maar te onthouden. Waar de Heilige Geest werkt, daar komt leven. Overal waar leven is, werkt de Heilige Geest. In de schepping. Als in de lente de knoppen weer te zien zijn en je zegt, kijk, het wordt voorjaar. Dan mag je zeggen, de Heilige Geest werkt dat. Want Psalm 104 zegt, de prachtige natuurpsalm, gij vernieuwt het gelaat des aardrijks. En als er een kindje geboren wordt, dan is dat het werk van de Heilige Geest. Want waar leven is, werkt de Heilige Geest. Dat is in de natuur. Maar nu gaat het natuurlijk over, ja, de schepping niet alleen, maar ook over de herschepping, de genade, dat nieuwe leven. Toen Adam en Eva in de doodstaat vielen, ze hadden gezondigd, kwam die geest al in hun hart en hij maakte hen tot nieuwe mensen, een wonder, hè? In het paradijs ging de Heilige Geest voor het eerst wederbarend. Opnieuw geboren werden die mensen, ging hij wederbarend werken. Direct na het verlaten van de bron van het leven, kwam er in het leven van Adam en Eva dat nieuwe leven. hoewel ze hun leven lang de gevolgen van de zonde en ook van de dood hebben moeten ervaren in hun leven. Maar dat levendmakende werk van de Heilige Geest was er. En dan weten jullie kinderen ook best wel nog namen van die mensen uit de Eerste Wereld. Hè? Seth en Enos en Noach en Lamech, hè, de vader van Noach bedoel ik dan. En Noach en ook eerder nog Henoch, dat waren mensen die de Heere vreesden. Ik geloof in de Heilige Geest. De geloofsbelijdenis van Hesea zegt, die Heere is en die levend maakt. En nu moeten we allemaal levend gemaakt worden. Ik heb een zinnetje op mijn schets gezet en daarover nagedacht. Daar staat, we moeten in dit tijdelijk leven het geestelijk leven leren kennen. We moeten in dit tijdelijk leven, dus dit korte leventje dat je in de tijd bent, geestelijk leven leren kennen. En hoe staat dat er nu mee? Hoe is dat nu bij ons? Hoe vaak hebben we nu al Pinksteren beleefd, de Pinksterdagen en dan ja, toch ook zo die geschiedenis weer over de Pinksterdag gehoord, maar is er in ons hart nu ook dat nieuwe leven door de Heilige Geest? In de grote catechismus van Ursinus, een jaar voor onze Heidelbergse catechismus, zegt hij, waarom wordt hij geest genoemd? Niet alleen omdat hij God is, maar vooral ook daarom dat hij de persoon is door wie de Vader en de Zoon ons levend maken en onze harten bewegen. Nou, dat moet er nu gebeuren. De Heilige Geest moet ons levend maken en jouw hart, mijn hart, bewegen. Wij kunnen dat hart van ons niet bewegen. In beweging krijgen. Maar dat doet de Heilige Geest. En op de Pinksterdag 3000, van wie de harten werden bewogen. Eerstelijk, dat hij samen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Staat er allemaal zo beknopt, hè? Zo kort. Je zou zeggen, kan dat niet wat? Nee, dat is... Dat is nu precies ook iets van de Heilige Geest. Die blijft altijd op de achtergrond. We lezen over de Vader, dat hij ook spreekt. En we lezen heel veel over de Zoon, over Christus, wat hij allemaal gedaan heeft. Maar de Heilige Geest, je zou zeggen, dat is nu die stille werker. De Heilige Geest wordt wel eens vergeleken met de dauw. Hosea 14 vers 6, ik zal Israël zijn als de dauw. De dauw, ja die hoor je niet, de regen wel. Het regent buiten, je hoort de regen. Maar de dauw, er is niemand die zegt 's nachts, nou, ik heb vannacht wel de dauw gehoord, het heeft nogal gedauwd. Nee, dat hoor je niet, maar als je 's morgens buiten komt, is allemaal nat, dan heeft die dauw zijn werk gedaan, heel stil. En het is helemaal doorvochtig, dat gras en ja, die planten en die bomen. En dat is nu precies wat die Heilige Geest in de stilte doet. Die genade van de Heere Jezus Christus en die overvloedige gaven van die Geest, kanttekening bij Hosea 14, schenken in mensenharten. Dat hij samen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Er is een band tussen Vader, Zoon en Heilige Geest. Eén in wezen, zeggen we dan, drie in personen. Maar onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Nooit de een zonder de ander. En de Heilige Geest heeft goddelijke eigenschappen. Ursinus noemt er wel een aantal. Hij zegt, de Heilige Geest is, ja, net als de Vader en de Zoon, eeuwig. Van eeuwigheid tot eeuwigheid is de Heilige Geest God. Oneindig noemt hij dan en almachtig. En wat is die Heilige Geest wijs en goed en heilig en onveranderlijk en barmhartig. Hij haalt er allemaal goddelijke eigenschappen bij. En dan is er ook nog een persoonlijke eigenschap van de Heilige Geest. Hij gaat uit van de Vader en van de Zoon. Hij is de geest van de Vader en van de Zoon die van beiden uitgaat, zegt Ursinus in zijn schatboek. Dus de geest is niet los van de Vader en ook niet los van de Zoon. De Heilige Geest werkt samen. Het staat er zo mooi. Tezamen met de Vader en de Zoon. En ze werken samen om die kerk van de Heere bij elkaar te brengen en de zaligheid aan die kerk te geven, aan Gods kinderen. Je zou het kunnen vergelijken, het is natuurlijk maar een beeld, maar de Vader zou je kunnen zeggen, dat is de architect. Als er een nieuw gebouw gebouwd moet worden, dan is er een architect. Iemand die zo'n gebouw gaat tekenen en ontwerpen en hoe komt het er allemaal uit te zien. Nou, zo is eigenlijk de Vader de architect van dat werk van de zaligheid. En je hebt natuurlijk ook een financierder nodig. En nu met eerbied gesproken, nu is de Zoon de betaler van de kosten. En de Heilige Geest is de uitvoerder die dat gebouw naar Gods gemaakt bestek laat verrijzen. Samen met de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest is ook de vervuller. Wat lazen we vanmorgen? Het huis vervult. De tijd vervult, het huis vervult en het hart vervult. En wat doet de Heilige Geest? Dat heb ik vanmorgen al gezegd. En vanmiddag in de leespreek ging dat er ook over. Hij maakt leeg, zei ik vanmorgen, en hij maakt weer vol. En vanmiddag hoorde je, hij maakt droog en hij maakt ook weer nat. Want het land begeerig gemaakt hebbende, verrijkt gij het grotelijks. Hè? Psalm 65. Dus wat doet de Heilige Geest nu? Die maakt dat land dorstig en dan gaat hij dat land verrijken met water. Dat is een diepe tekst. Dat is een diep woord. Dus als het nu dorstig wordt in je leven, dat kan natuurlijk ook wel eens door eigen schuld. Hè? Maar nu kan het ook zo zijn dat de Heilige Geest ook na ontvangen genade je dorstig maakt. Om je daarna weer te verrijken met water dat tot de wortel raakt, zoals dat dan daar gezongen wordt. En gemeente, dan ligt daar toch zoveel onderwijs ook zo in die paar woorden, want nu zeggen we tezamen met de Vader en de Zoon. Als je nu het werk van de Heilige Geest losmaakt van de Zoon. Als je nu het werk van de Heilige Geest losmaakt van het werk van Christus, dat kan niet, hè? Wat krijg je dan? Ja, dan krijg je bepaalde geestdrijverij. Eenzijdig de nadruk op het werk van de Heilige Geest, zoals dat bijvoorbeeld in charismatische kringen en ook in de Pinksterbeweging wel gebeurt. En dan komt er heel veel nadruk te liggen op die bijzondere gaven van de Heilige Geest, spreken in tongen en genezingswonderen. Kan natuurlijk ook helemaal naar de andere kant. Als je de Heilige Geest losmaakt van het werk van de Zoon, dan krijg je eigenlijk ook een, ja, laat ik het zo maar zeggen, een vreemde bevinding. Los van Christus. De Heilige Geest is verbonden aan Christus. Hij verheerlijkt Christus in het zondaarshart. En als je nu die geest losmaakt van Christus, dan krijg je allerlei bevindingen buiten Christus. Waar de mens, ook de godsdienstige mens en de bekeerde mens, in het middelpunt komt te staan. En dan is het een godsdienst eigenlijk van gevoel en geloof en emotie. En dat kan helemaal naar de linkse kant, naar de lichte kant. Maar dat kan natuurlijk ook evengoed helemaal naar de, ja, zoals wij dan wel eens zeggen, de rechtse kant, de zware kant. Maar het is allebei gevoel. Het is allebei los van Christus. Dat is een gevaar naar twee kanten toe. En dan moeten we hier ook maar weer zeggen dat de Heere ons maar in het midden van de paden des rechts moet doen wandelen. Hè? Want daar staat in Spreuken 8 vers 20. Ik doe wandelen op de weg der gerechtigheid in het midden van de paden des rechts. Als je het werk van de Zoon losmaakt van de Heilige Geest. Wat krijg je dan? Even nadenken. Als je nu het werk van de Zoon, van Christus, losmaakt van het werk van de Heilige Geest, ja. Dan heb je eigenlijk niet meer de toepassing van de Heilige Geest nodig. Dan zeg je, ja kijk, dat is nu Christus en die heeft alles volbracht. Nou ja, dat mag ik nu ook geloven en dat is nu ook voor mij. Klaar? Nee. Dat hoort bij elkaar. Hij is samen met de Vader en met de Zoon, waarachtig en eeuwig God. En die Heilige Geest die gaat mij laten doorleven. Ja, de drie stukken. Ellende, verlossing, dankbaarheid. En gemeente, anders krijg je een oppervlakkig verstandsgeloof. Nee, tezamen met de Vader en de Zoon. Eigen werk laat leeg. Maar dat werk van de Heilige Geest maakt leeg en maakt ook weer vol. Ontledigt en vervult. Dan mag het ons gebed toch wel zijn, Heere, wilt u uitgieten van uw geest op laag en leeg. Want ik zal water gieten op de dorstige, stromen op het droge, mijn geest op uw zaad. En mijn zegen op uw nakomelingen. Dat is te hopen dat de Heere dat ook geeft. Hè? Het gedeelte werd woensdag nog gelezen op de ouderenbijeenkomst. Over Jesaja 44. Hè? Die bijeenkomst waar het dan ging ook vooral over de ouderen. Maar nu kan de Heere ook in oudere mensen nog werken. Hè? Want Pinksteren is niet alleen een feest. Een Pinksterfeest voor de jongeren. He, natuurlijk, de Heere werkt onder de jongeren. Maar Joël 2 staat dat, maar ook in Handelingen. Dat ook de ouden dromen zullen dromen. En dan giet de Heere nog water op de dorstigen. Maar ook nog stromen op het droge. Nou, dorstig, dat is nog wat. Maar droog zou je zeggen, daar komt niks van terecht. En misschien zitten er wel mensen. Die zeggen, ik ben zo droog, zo droog. Maar water op de dorstige. En zelfs stromen op het droge toe, gemeente. Dan moet je toch aanhouden. En blijven smeken om die Pinksterzegen. Want hij is samen met de Vader en de Zoon. Waarachtig en eeuwig God. We gaan naar het tweede punt, zijn gaven. Ten andere, dat hij ook mij gegeven is. Antwoord 53 valt heel ordelijk in twee stukken uiteen. Eerst over zijn persoon en nu over zijn gave en zijn werk. Ik heb dat nog gesplitst in twee gedachten, zijn gave. Ten andere, dat hij ook mij gegeven is en straks in derde punt zijn werk. Dus eerst wie hij is en dan wat hij doet. Hij is ook mij gegeven. Daarnet werd al gezegd, let nu eens op die kleine woorden. Hij is ook aan mij gegeven. Hij is ook mij gegeven. Ook mij. Ook mij. Niet alleen anderen, maar ook mij. Hier is een leerling aan het woord en die mag zichzelf daarbij insluiten. Die zegt, nu is die geest ook mij gegeven. Ik las in de kleine catechismus, dat is de catechismus voor de kinderen die Ursinus heeft gemaakt. Wat gelooft gij van de Heilige Geest? Dat hij in mijn hart en in de harten van alle uitverkorenen gezonden wordt. In mijn hart. Dan mag je om bidden. Dat deed het koor gisteravond, hè? Zo aan het einde van de avond nog. Vul mijn hart, o Heilige Geest. Ja, vul opnieuw mijn hart, want dat is voor het eerst nodig. Maar een kind van God moet dat steeds opnieuw maar weer bidden. Heere, mag mijn hart vervuld worden met uw geest. Dan moet het eerst leeggemaakt, dat vanzelf, hè. Maar dat kan de Heere ook geven, hè. Wat is dat nodig, dat ons hart vervuld wordt met de Heilige Geest. En dat we dat vragen aan de Heilige Geest, hè. Want hij is ook één van de goddelijke personen. En dan staat er ook mij. Dus naast mij ook anderen. Hè? Dat citaat uit dat kleine catechismus. In het hart van mij en van al die andere uitverkorenen gezonden wordt. Dus ook die andere lidmaten. Allen en een iegelijk. Zo staat dat ook op de Pinksterdag, hè, in de Bijbel. Ze werden allen vervuld, dus dan denken we vooral even nu in dit verband aan al die discipelen, allen vervuld. Hè? En natuurlijk die andere mensen die ontvingen ook de Heilige Geest, dus je zou zeggen heel Gods gemeente. Zij werden allen vervuld, maar er staat ook, en het zat op een iegelijk van hen, hè? Op de hoofden van iedere discipel apart. Dus ze zijn allemaal als, je zou zeggen, als Gods gemeente vervuld met de Heilige Geest, maar ze hebben het ook persoonlijk als gave ontvangen. Dat is ook iets om toch altijd maar weer bij stil te staan. Het is natuurlijk voor heel de kerk, voor al Gods kinderen, maar het is ook zo persoonlijk dat hij ook mij gegeven is. Want alvast zou nu de hele gemeente van Schravenpolder die Heilige Geest hebben ontvangen en ik niet, dan sta ik er nog buiten gemeente. Dus daarom ook mij, en dat maakt gelijk ook gunnend, hè? Ook mij, dat is ook voor een ander. Niet alleen voor mij, maar ook voor een ander. Want als je nu zelf iets van de Heilige Geest hebt mogen ontvangen, dan gun je het een ander ook. Dan zou je wel willen dat iedereen die Heilige Geest, die zaligmakende werkingen van die Geest, zou mogen ontvangen. Zijn gave. Zo iemand de Geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. Die tekst is al aangehaald. Ook van Urzinus. En zoveel als er door die Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. En dat is nu eigenlijk de strijd vaak, hè, in het leven van de kerk. Heb ik nu die Geest Gods wel ontvangen? En dan zijn er wel eens momenten, dan mag je dat geloven. Als die kenmerken gepredikt worden, en dan mag je misschien er wel eens bijvallen. En dan zeg je, nu geloof ik toch ook dat die Heilige Geest in mijn hart werkt. Maar dan is het weer een dag later en dan zeg je, ja, maar zou dat nu wel zo wezen? En wat je dan gisteren geloofde, dat kan je eigenlijk vandaag niet meer geloven. Weet je, dan voel je, dan moet dat geloof sterker gemaakt worden. Dan moet dat geloof op Christus gericht worden. En dat is nu de Heilige Geest die dat wil doen. Dat geloof op de Heere Jezus Christus, tot de Heere Jezus Christus leiden. Want dat is de grond. Kijk, als ik het vandaag mag geloven en morgen niet en volgende week misschien weer wel en dan weer niet, dan is het zo, ja. Dus dan gaat het zo op en neer. Maar dan moet zo'n vaste gang komen. Dan mag je ook om vragen of er een vaste gang. Nee, niet een soort verstandelijke conclusie van die Geest die is in mijn hart. En dat is allemaal wel goed. Nee, maar dat je door die strijd heen toch, dat er een bodem onder je leven mag komen. En dat Christus ook meer in je hart geopenbaard en verklaard mag worden. Ik heb het wel eens aangehaald, hè, van die ouderling uit Tolen vroeger. Die zei, ik had zo'n goede tijd in het begin van het geestelijk leven als mijn hart verklaard werd. Maar hij zei, toen kwam er nog een betere tijd in mijn leven. Toen Christus in mijn hart verklaard werd. Heel kernachtig gezegd. Natuurlijk is het rijk als je hart verklaard wordt. En als je eens uitgehaald mag worden onder de prediking. Maar wat is het toch nuttiger en rijker. Dat Christus in je hart mag worden verklaard. En dan staat er dat hij ook mij gegeven is. Dan is hij uitgestort in de kerk, hè, na Pinksteren.
Je zou kunnen zeggen, die Heilige Geest is gaan wonen in de kerk hier op aarde. Dan is net als met die emmer die al genoemd is vandaag. Dan stroomt dat water overal. En dan gaat de Heilige Geest wonen in Gods gemeente hier op aarde. En zijn werk doen in mensenharten. En dat werk van Christus ook meer en meer openbaren in mensenharten. En dan wordt dat ook geschonken in de wedergeboorte. Hè? Ursinus zegt heel eenvoudig wanneer ze bekeerd worden. Wanneer je bekeerd wordt. Dan komt de Heilige Geest in je hart wonen. En dat is nu zo onmisbaar nodig. Dat die Geest zaligmakend gaat werken. Want wie de Geest van Christus niet heeft, geliefden, die komt hem niet toe. Maar wie die Geest van Christus mag hebben, die heeft toch alles. En dat is ook in die oefeningen van het geloof. Dan moet dat nieuwe leven geopenbaard en de voortgang van dat nieuwe leven moet zijn werk meer geopenbaard worden. Ursinus zegt daarna vermeerderd worden als ze voortgaan en volharden. Ja, dan gaat hij ook nog een ontdekkend stukje schrijven bij dit gedeelte. Dan zegt hij ja, nu heb je gaven die hebben de godzaligen alleen. En wat zijn dat nu voor gaven? Ja, hij zegt, dat zijn nu alle gaven die vallen onder de heiligmaking en onder de aanneming tot kinderen. En dan noemt hij bijvoorbeeld geloof en wedergeboorte en liefde en hoop en volharding, standvastigheid. Hij zei, dat zijn nu allemaal gaven die worden aan Gods kinderen gegeven. Maar hij zegt, nu heb je ook gaven. Die kunnen de goddelozen ook hebben. Ja, dan wordt het wel ernstig, hè. Goddeloze mensen kunnen ook bepaalde gaven hebben. Historisch geloof. Je kan een kind van God hebben, een historisch geloof, naast een zaligmakend geloof. Ja, dat kan natuurlijk, hè, dat je gelooft dat de Bijbel waar is. Gelukkig, ja, dat gelooft een kind van God ook. Maar als je alleen een historisch geloof hebt, ja, dat is toch wel te kort, hè. Of een wondergeloof, zegt Ursinus. Of wetenschap, of geleerdheid, of welsprekendheid. Soms hele wonderlijke gaven, zegt Ursinus. Ja, je leest van Saul ook dat hij kon gaan profeteren, maar Saul was geen kind van God. Voel je? Dan komt vanuit dat schatboek van Ursinus toch ook weer zo'n separerend stukje, hè, van hoe is het nu eigenlijk, hè, op reis naar de eeuwigheid. Want we moeten onszelf wel onderzoeken op reis naar de eeuwigheid. Hè, en de uitverkorenen, ja, hij zegt, die kunnen ook wel allemaal gaven hebben. Hè, algemene gaven, hè, talen en wonderen en het verstaan van de Heilige Schrift. Maar die hebben ook die gaven die de wereld niet kan ontvangen, hè. Die de wereld niet kan ontvangen. Ja, die gaven die zijn er ook. En die huichelaars die hebben soms van die prachtige gaven, zegt Ursinus. Maar ze hebben niet de geest van de heiligmaking en de aanneming tot kinderen. En uiteindelijk hoort bij hen, ik heb u nooit gekend. Wat moeten we dan bidden? Dan moeten we bidden of de Heere ons die zaligmakende genade wil geven van de Heilige Geest. Indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer zal de Hemelse Vader de Heilige Geest geven, degenen die hem bidden. Dus wil je nu die Heilige Geest ontvangen, smeek dan om die Geest. We gaan ervan zingen uit Psalm 25, het bekende vers 2. Heer, ik maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Psalm 25, vers 2.
Thank you.
Gemeente, op deze Pinksterzondag mogen we stilstaan bij het geloof in God de Heilige Geest. Zijn persoon, zijn gaven en nu zijn werk. En dan gaat Ursinus nog drie dingen zeggen. Eerst ten andere dat hij ook mij gegeven is en dan komt dat werk op dat. En dan staan er drie dingen, deelachtig maken, troosten en blijven. Nou, dan hebben we de drie dingen van het werk van de Heilige Geest in zondaarsharten. Opdat hij mij deelachtig maken. Dat is een beetje een oud Nederlands woord. Deelachtig maken, dat wil zeggen er deel aan geven, erin doen delen. Dan heb je er ook deel aan. Dat doet de Heilige Geest. Hij maakt je er deelgenoot van. Je mag er ook in delen. Hij schenkt het. De Heilige Geest, de waarachtige en de eeuwige God. Aan mij, weer zo dat tere, innige woord, mij. Dat hij ook mij gegeven is en ook dat hij mij door een waar geloof Christus inlijven. Weer dat ware, zaligmakende geloof. Wat Ursinus in zijn schatboek zo mooi noemt, het rechtvaardigmakend geloof. Het geloof dat ons weer in de rechte verhouding met de Heere stelt. Dat geloof dat de band geeft tussen God en de zondaar, Christus en al zijn weldaden. Door die band van dat ware zaligmakende geloof komt er een band. He, legt de Heilige Geest een band met Christus. O, dan staat er Christus en al zijn weldaden, Christus, daar gaat het om. Dan wordt er in de wedergeboorte een band gelegd met Christus. Ach, dat weet die zondaar niet, maar dat is nu dat stille werk van de Heilige Geest. Als de Heere je gaat bekeren vanavond in de Elimkerk, dan ga je straks niet door de deur naar buiten en zeg je, en nu woont de Heilige Geest ook in mijn hart. Ik ben een verloste gelovige. Wel nee, gemeente, dan ga je misschien vanavond vol met vragen naar huis. Dan zeg je, wat ik nu gehoord heb in de kerk, dat heb ik nog nooit gehoord. Misschien één zinnetje uit het gebed, of één zin uit de preek en die blijft haken. En je zegt, o God, ik ben ongelukkig en uw volk is gelukkig. En hoe moet ik nu ooit met u verzoend worden? Hoe moet ik nu ooit bekeerd worden? Ik sta er buiten, o God, en niet dat je dat allemaal zegt, maar dat voel je van binnen in je hart. En dan ga je straks naar huis en dan ga je misschien wel een stille plek opzoeken en dan zeg je, Heere, wat ik nu vandaag in de preek heb gehoord, ik weet niet hoe ik zalig moet worden. Zou er voor mij nog redding wezen en verlossing wezen? Zou die geest in mijn hart mogen komen wonen? Kijk, dan kun je dat natuurlijk niet bezien. Hè? Dan kun je niet zeggen, ja, dan kunnen mensen zeggen, nou, dan ben je ook wel een kind van God, maar daar heb je natuurlijk niks aan. Maar we moeten wel vasthouden dat de Heilige Geest direct gaat werken en aan Christus gaat verbinden. Want buiten Christus is er geen sprankje geestelijk leven mogelijk. Dus die Heilige Geest gaat vanaf het eerste moment in de wedergeboorte aan Christus verbinden. Als die ware wijnstok. En dan begint zo iemand de sappen te trekken uit de wijnstok. Zo, ja, dat heb je niet door, maar dat gebeurt wel. Dat is er zeker wel. Dan gaat die geest aan Christus verbinden. Die stille werkmeester verbindt aan die verborgen middelaar. En dan moet dat natuurlijk allemaal nog uitgewerkt gaan worden in het leven. En dan moet het om Christus, hè? Dan gaat die Heilige Geest uitdrijven. Dat moet wel gebeuren. Hè? Want buiten Christus is geen leven. Je kunt dan niet zeggen, ja, ik ben wedergeboren, dus ik zal wel in Christus wezen, dus dat zal wel goed komen. Nee. Dat kan natuurlijk alleen maar als je iets van Christus mag kennen, hè? En meer mag kennen. Dan ga je daar toch naar uitzien of je meer van hem zou mogen kennen. Of je in die kennis van Christus, die hemelse bruidegom, geoefend mag worden wie hij dan is. En dan al zijn weldaden. Dat is zo mooi, hè? Er staat niet al zijn weldaden en Christus. Nee, Christus ingelijfd. Je wordt Christus ingelijfd. En dan ontvang je al die weldaden erbij. Het gaat om Christus. Natuurlijk, het is groot als je weldaden mag krijgen van Christus. Als er iets van die vergeving en van die zaligheid en van die heiliging en al die andere dingen uit Christus mogen worden ontvangen. Maar het gaat om de persoon van Christus. Hè. Het gaat om die Heer, het gaat om die Kyrios. Hè. Als je trouwt, dan gaan er van de week 3 stellen trouwen. En dan is er een bruid en een bruidegom. En dan zegt die bruidegom, ja die bruid, die zegt ik hou van de bruidegom. En die bruidegom die houdt van de bruid. Maar die bruid die houdt toch niet van de bruidegom omdat hij zo'n mooie auto heeft. Of omdat hij heel veel geld op zijn bankrekening heeft staan. Nee, zij houdt van hem omdat hij is wie hij is. Nou, zo is dat natuurlijk ook. In het geestelijk leven, dan krijg je... Ja, dan krijg je toch zo'n liefde tot Christus. Dan krijg je liefde tot de Heere Jezus Christus. Echt waar. En daar moet je nu na ontvangen genade naar uitzien of je daar meer van die liefde en die genade van Christus mag kennen. Want er is ook zoveel wat erop lijkt, hè. Algemene overtuiging en je bent eens verhoord en je bent eens een beetje ondersteund. Maar dan kun je nog zo groot blijven, hè. Dan kom je niet als een arme zondaar bij Christus terecht. Dan begin je met jezelf en dan eindig je tenslotte ook nog bij jezelf. En dan weet ik, als ik dat zeg, dan zitten er mensen die zeggen, ach, nu geloof ik dat dat voor mij geldt. Begonnen met mezelf. En nog eindigen met mezelf. Maar weet je, als die overtuiging van de Heere Jezus, van de Heilige Geest er nu is, en die verbinding aan Christus, dan komt er toch in je leven zo'n gang naar de Heere Jezus Christus. Dat is niet altijd zo in die zekerheid van het geloof, maar dan is net als met die bloedvloeiende vrouw, van Jezus gehoord hebbende kwam ze om die zoom van zijn klederen aan te raken. En als het, en een zaligmakende overtuiging gunt de zondaar nooit rust buiten Christus. En hoe verborgen en hoe bestreden, dan is er toch die gang, die worsteling, die uitgang naar hem. Die worsteling om hem te gewinnen. O, dan wordt hij in dat stervende leven je toch dierbaar om wie hij is. En dat is echt een stervensgang. Dan moet dat land weer begeerig gemaakt worden, om het dan weer vervolgens grotelijks te verrijken. Dan moet ik al mijn pareltjes die ik gespaard heb gaan inwisselen. Voor die ene parel van grote waarde, zoals dat zo mooi staat in die gelijkenissen. Dan zegt de Heere Jezus, een koopman die schone parelen zoekt. En dan heeft hij 1 parel van grote waarde gevonden. En dan gaat hij al die andere parels verkopen om die ene voor die ene parel in te wisselen. En als je dan Jacob op zijn pelgrimsreis ziet, wat heeft die man allemaal getopt en gezwoegd. Maar dan op het laatst, dan blijft die parel over en dan zegt hij, op uw zaligheid wacht ik, heren. En Johannes de Doper, ach, er ligt nog een hele weg voor hem, maar hij zegt, hij moet wassen, ik minder worden, Christus wassen. En gemeente, zo zijn, zo is er toch, in het leven van Gods kinderen, een trek naar Christus. Uitgang naar Christus, om hem te mogen gewinnen, om hem te mogen kennen, om hem vervolgen te mogen kennen. Dan kan je nooit een rijk mens worden. Bij deze gang kun je nooit zelf een rijk mens worden. Dan word je een arme zondaar en dan blijf je een arme zondaar. Maar nu is die Heilige Geest, ik vond het zo mooi wat er stond bij Ursinus. Hij zegt, die Heilige Geest is nu bezig om die mensen leden van Christus te maken. Leden van Christus te maken. Opdat wij in hem blijven. En hij in ons. En ik denk dat dat nu precies de kern is. Wat doet nu de Heilige Geest? Hij is bezig om verloren zondaren leden van Christus te maken. Opdat ze straks geschikt mogen zijn om die hemelse bruidegom Christus voor eeuwig te ontmoeten. En daar is die toebereidingsperiode, laat ik het zo maar zeggen, die tijd van toebereiding nodig. Dat is een levenslang proces om ze tot leden van Christus te maken. Dan staat er twee troosten. Wat doet de Heilige Geest? Troosten. Hij wordt ook wel de trooster genoemd, de parakletos. En ik zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. Die Heilige Geest die gaat de tranen drogen. Hij gaat die apostelen vertroosten. Die trooster, zegt Ursinus, die was erbij op de Pinksterdag. Toen Petrus en die andere discipelen daar vrijmoedig stonden te getuigen. Hij zegt, vroeger zouden ze zijn gevlucht. En nu staan ze daar vrijmoedig te prediken. Dat is het werk van de trooster. Opdat hij mij troostte, ook in de droefheid over de zonde. Opdat hij mij troostte als ik in mijn gemis alles, dat ik vrees dat ik nog alles mis en dat mijn werk geen waarheid is. En als hij dan weer eens gaat wijzen en ik zal geven dat hun werk in der waarheid zal zijn. Opdat hij mij troostte en bij mij eeuwiglijk blijven. Dan eindigt het zo wonderlijk en hij. Bij mij eeuwiglijk blijven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. Als je hier iemand troost, bemoedigt, bezoekt, dat kan ambtelijk zijn, dat kan ook persoonlijk zijn, dan ga je bij iemand op bezoek en dan probeer je wat troost te geven en wat te bemoedigen en op te beuren en mee te leven. En dan zeg je op een gegeven moment, ja, en nu moet ik weer door hoor. Nu ga ik weer. En we geven elkaar een hand of we doen een gebed en we gaan weer weg. Maar deze trooster blijft eeuwig. Die gaat nooit van zijn kerk weg. Om aan uw trouw alleen mijn hoop te hechten, dan zal hij tot het einde toe bewaren, zeker, het geloof in Christus, het geloof in God de Heilige Geest, zijn persoon, zijn gave en ook zijn werk, gemeente. Hebben we de Heilige Geest ontvangen? Is hij al in ons hart gekomen? Hoe komt de Heilige Geest, Ursinus? In de gewone weg, zegt hij. De bediening van het woord, de sacramenten. En het ijverig doorzoeken van de hemelse leer. Hoe komt de Heilige Geest? Hoe kun je de Heilige Geest ontvangen? Dan zegt Ursinus eigenlijk, gebruik nu die middelen die God je gegeven heeft. Laat die Bijbel niet dicht, maar zoek in de Bijbel en lees de Bijbel. En kom daar waar er over God en over zijn woord en zijn dienst gesproken wordt. Kom trouw naar de kerk. En gebruik die middelen. Onderzoek de hemelse leer. Gebruik die middelen. En kinderen des Heren, hoe kunnen we de Heilige Geest behouden? Ja, maar die gaat toch nooit meer weg? Nee, zeker. Maar soms trekt de Heilige Geest zich wel eens terug. Dat kan om wijze redenen zijn, maar soms ook wel eens vanwege, ja, staat in de Samenbinder dat artikel, lees het nog maar eens, door het bedroeven van de Heilige Geest. Hij zegt, hoe kun je nu de Heilige Geest houden, zegt Ursinus, door een voortdurende bekering, een dagelijkse bekering. Hij zegt, door een nauwgezet gebruik van de kerkelijke bediening, dus stel je onder de ambtelijke dienst. En gedurig overdenken van de leer, het aanroepen van God en met je gaven woekeren tot eer van God en de zaligheid van je naaste. Dus, wat zegt Ursinus? Dagelijkse bekering, kinderen des Heren. Gebruik die middelen, vooral ook de ambtelijke dienst die de Heere geeft, want daardoor wil hij zijn kerk voeden en sterken. En wees veel in de verborgen omgang met de Heere. En dan blijft die bede toch over. Uw koninkrijk komen. Regeer ons alzo door uw woord en door uw geest, dat wij hoe langer hoe meer ons aan u onderwerpen. Bewaar en vermeerder uw kerk. Verstoor de werken des duivels en alle geweld dat zich tegen u verheft, totdat de volkomenheid van uw rijk komt, waarin ge alles zult zijn in allen. Gemeente, aan het einde van deze eerste Pinksterdag, hebt u, heb jij, hebben wij de Heilige Geest ontvangen. Amen. We gaan eindigen met gebed. O Heere, dat ge ons de hulp van uw geest, ja die geest zelf zou willen schenken, ook aan het einde van onze dienst vanavond en van de drie diensten op deze dag, gaat u met ons naar huis, breng ons morgenochtend nog een keer samen met de jonge mensen die belijdenis des geloofs afleggen. Geeft u nog een gezegende dienst. Wees u ook met andere jongeren die op andere plaatsen en in andere gemeenten ook belijdenis afleggen. Heere, wilt u ze ook gedenken en geven dat uw koninkrijk ook onder hen nog werd uitgebreid door wedergeboorte en door waarachtige bekering. Heere, vergeef het onze, heilig het uwe en heb dank voor alles wat u schonk om Jezus wil. Amen. Het gebed des Heeren, vers 3 en 9.
Thank you.
ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.